Onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente te koren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 125 het eerste en het tweede vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En gelijk het gebergte dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. 1 en 2 van 125. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Johannes, het 17e hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 17 versen. Johannes 17, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het 22e vers van Psalm 119. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. En nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek het dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het is dat laatste geloofsartikel, gemeente, het geloof in het eeuwige leven, dat vanavond onze aandacht vraagt aan de hand van onze Heidelbergse catechismus, zondag 22, vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Laten wij samen bidden. Heer, het is geen geringe zaak die ons vanavond vanuit de Heilige Schrift mag worden voorgesteld. En het is geen geringe taak om geroepen te worden om over het eeuwige leven te spreken. En over het eeuwige leven te denken. We komen in aanraking met grote dingen, Heere. We hebben er zojuist van gelezen en zo is ook de taal van onze belijdenis op grond van uw eigen woord. Het gaat om dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart ooit zijn opgeklommen of ooit zouden kunnen opklimmen. En dat zijn nou juist de dingen die gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Dat hebt gij weggelegd, Heere, dat grote goed, eeuwig in de hemelen, die onverwelkelijke, onbevlekkelijke en onverderfelijke erfenis, in en door de Heere Jezus Christus. En terwijl die erfenis in de hemelen bewaard wordt, worden de erfgenamen hier op aarde ook nog bewaard. En het kan niet missen, ze zullen straks in het bezit van die erfenis worden gesteld. Ondanks alles wat dat lijkt te verhinderen. Ondanks alles waardoor die erfgenamen worden bedreigd. Alles waardoor ze worden beschadigd. Alles waardoor ze toch nog dreigen verloren te gaan. Maar omdat gij het goede werk begonnen zijt en omdat gij de getrouwe zijt die de werken uw handen niet laat varen, daarom zijn de erfgenamen net zo veilig als de erfenis, al ligt de erfenis helemaal buiten bereik van elke vijand, terwijl de erfgenamen nog in het strijdperk van dit leven zijn, maar de erfenis is niet veiliger dan zij die straks de erfenis zullen ontvangen. Want gij beschijnt hen met uw licht. En gij omringt hen met uw trouwe zorgen. En daarom mag de kerk tenslotte ook belijden te geloven. Niet alleen maar dat de zonden vergeven worden. En niet alleen maar dat het vlees zal opstaan. Maar dat er ook eeuwig leven is. En dat zondaren in dat eeuwige leven zullen delen. Ja, elk die van u het waarachtige geloof heeft mogen ontvangen, mag ook in de persoonlijke geloofsovertuiging en met de door u geschonken geloofsvrijmoedigheid belijden te geloven in dat eeuwige leven, ook voor hem of haarzelf. Maar heren, wat is het? En wat moeten we ons erbij voorstellen? U spreekt ervan in uw woord, maar u spreekt ervan op een wijze die het ons toch eigenlijk nog weer niet mogelijk maakt met ons beperkte zicht en met onze beperkte blik de dingen op de juiste wijze te schatten en op zijn juiste wijze ook te waarderen. Verlicht ons verstand dat duister is. En geef dat we van uw genade mogen ontvangen om datgene wat u er dan van hebt willen openbaren na te denken. En daarbij dan maar tegelijkertijd ook de grens van wat betamelijk is in het oog te houden, Heere. En niet te willen indringen en doordringen in dingen die ons te hoog en te wonderbaar zijn. Geef ons genade om te spreken naar de zin en mening van uw geest. Geef ons eveneens genade in de kerkbank om te luisteren met oren die geopend zijn en harten die op deze boodschap zijn afgestemd. Geef dat bijzonder ook aan hen die geen vreemdelingen van uw genade zijn. En als we die kennis van u, Heer Jezus, missen en als wij dat waarachtige geloof missen, laat dan één ding voor ons duidelijk zijn, dat als wij dit vooruitzicht niet hebben, wij helemaal geen hoop in deze wereld hebben. En laat dat ene dat dan door uw woord duidelijk wordt ons zo aangrijpen, dat wij het heden der genade waarin u ons tot op de dag van vandaag allemaal gelaten hebt, nog mogen gebruiken en nuttig maken om dit heil te zoeken in de weg die uw woord daarvoor wijst. Heren, ga niemand van ons voorbij. Ook al zal de stof die vanavond onze aandacht vraagt wel het hart van hen die u vrezen innemen en het hart van hen die buiten uw genade staan eigenlijk ook nog weer koud laten. Maar dat kan veranderen, Heren, als u het hen voorstelt als het hoogste goed, als het begeerlijkste in deze wereld, waarbij alles wat de wereld ons bieden kan, totaal in het niet zinkt en ineens schrompelt als waardeloos, zeker in het licht van de eeuwigheid gezien. En wilt gegeven, Heren, dat we dan voor het eerst in ons leven eens mogen gaan begrijpen wat die psalmregel zegt. Als die psalmregel van u, de Heren, zegt dat u het allerhoogst en eeuwig goed bent. We hebben dat heel wat keren gezongen, ongetwijfeld. Hoe vaak trouwens gedachteloos. En zelfs al hadden we onze gedachten er wel bij, dan konden we het nog niet verstaan. Tenzij gij uzelf zoveel waarde geeft, zoveel heerlijkheid, zoveel dierbaarheid en in de Heer Jezus Christus ook zoveel noodzakelijkheid, dat we het beginnen te verstaan. God, de Drie-enige, het Allerhoogste en Eeuwig Goed. En dat is naar uw eigen getuigenis, nou net het begin van het eeuwige leven. Heere, open ons verstand dat van nature duister en gesloten is, en verlicht ons oog en laat de schriften tot ons spreken en laat uw woord zijn kracht mogen doen. Wees zo in ons midden en verheerlijk uw genade. Heere, laten we u ook nu deze keer weer mogen bidden om de voortgang van uw rijk en de komst van dat rijk door middel van de prediking van het evangelie allerwegen. Laat degene die gij geroepen hebt om het woord van u uit te dragen hun kracht van u ontvangen en laat daartoe hun oog maar op u, de Heere, gericht zijn. Wees u met hen die het moeilijk hebben. Wees u met hen die rouw dragen, die verdriet in hun leven kregen omdat er iemand uit hun kring werd weggenomen en dat dood inbreuk maakte in hun gezinsomstandigheden. Mensen die naar het kerkhof moesten, mensen die daar een dierbare moesten achterlaten, althans het lichaam. Troost en sterk en ondersteun ook in de weg die ze gaan moeten. Geeft u die genade ook aan professor Velema, nu hij in de afgelopen week zijn vrouw niet alleen maar moest afstaan aan de dood, maar haar lichaam ook moest wegbrengen naar het graf. Sterk hem ook en geef hem uw genade en laat hij door u bemoedigd en bekrachtigd nog mogen dienen in uw rijk. Zegen gij alle die het moeilijk hebben, Heren, met wat voor moeite ze ook bezocht worden en wat voor tegenslagen er ook in hun leven kwamen. En laat de weg van verdrukking, de weg van moeite, niet een weg zijn waarin wij opstand plegen tegen u en verzet tegen uw weg en tegen uw wil, maar waarin we ons mogen schikken naar uw wil en waarin we vrede mogen vinden in uw weg en waarin we de roede zelfs mogen kussen. Toon ons uw barmhartigheid, o genadige God. Denk aan hen die over ons geplaatst zijn, die gij geroepen hebt om te regeren op plaatselijk niveau, regionaal of landelijk. Heren, bij alle zorgen die er zijn en bij alle vragen die we kunnen plaatsen bij diverse ontwikkelingen, bij alle vragen die we kunnen stellen, ook bij de grote tolerantie die veel verder gaat dan de tolerantie van uw woord, willen we u toch bidden, o God, dat gij degene die geroepen zijn om leiding te geven met uw geest wilt vervullen en met uw wijsheid wilt verlichten en schenken dat wij niet verder afglijden en wegzinken in het moeras van een godloos bestaan, van een totale secularisatie. Maar mogen we bewaard worden, Heren, bij de vrezen van uw naam, en laat in ieder geval ruimte open blijven voor de vrije en ongebonden verkondiging van het ongebonden woord van u. En laat zo ook in onze tijd nog dat rijk van u in onze landen mogen komen, Heren. Denk aan hen die behoren tot het huis van Oranje. We denken aan onze koningin en aan alle anderen tot haar gezin behorend. Heren, versier ze boven alles met de vrezen van uw naam. En laten ze daarin voorbeelden mogen worden voor ons volk. Heren, denk aan alle volkeren op deze aardbol. Met alles wat er aan spanning en aan dreiging is. Soms lezen we dingen van mensen die verantwoordelijkheid dragen en mensen van wie we denken dat ze het ook nog weten kunnen. Dingen waar we overigens van schrikken en van huiveren. Als we bedenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren als de remmen losgaan en als mensen gaan uitleven wat erin zit. Heren, beteugel het kwaad en bedwing ons ten goede en bewaar ons voor ramp en leed. En laat uw aangezicht in gunst lichten over deze uw schepping. Heren, hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm, het eerste vers, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, en het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Er zijn twee collecten vandaag, de eerste is voor de kerk en de tweede is voor de bouwkas. zullen dus met elkaar gaan nadenken aan de hand van wat de Heere ons zegt en wat onze catechismus ons daarover samenvat. Over het eeuwige leven. Het laatste geloofsartikel uit het apostolicum. En niet het minste. Het is wat als je mens echt geloven mag dat er eeuwig leven is. Stelt u zich dat voor? Dat wordt hier op aarde beleden. Hier op aarde waar de dood heerst. En waar de dood onontkoombaar is. En waar vroeg of laat ons leven ook door die dood zal worden afgesneden. Het leven hier op aarde dat altijd onder de schaduw van de koning der verschrikking staat. Het leven hier op aarde waarvan bij onze doop al beleden is dat het eigenlijk niet anders is dan een gestadige dood. In deze doodswereld, in deze wereld van kerkhoven, van ziekenhuizen, van allerlei ellende. In deze wereld mag worden beleden dat we geloven dat er eeuwig leven is. Laat dat ons maar een, en ik zeg dat met opzet aan het begin van de overdenking van deze dingen. Laat dat toch maar een wonder zijn. En laat het ons inderdaad maar tot diep tot ons doordringen dat we vanavond mogen spreken en denken en luisteren naar een boodschap die van Gods grote genade spreekt, die ons vertelt hoe groot het goed is dat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Onze catechismus doet wat wij eigenlijk allemaal doen. Als het over het eeuwige leven gaat, dan wordt direct door ons gedacht aan, en onze catechismus leidt ons ook in die gedachte, aan datgene wat er na het sterven komt. En eigenlijk ook nog een keer na dat voorafgaande geloofsartikel, waarin we beleden hebben te geloven dat het vlees weer zal opstaan. En daarop aansluitend wordt dan gezegd, en het eeuwige leven. Het eeuwige leven, dat is voor ons gevoel toch vooral ook de hemel en de hemelse heerlijkheid en de hemelse volzaligheid. Met alles wat het woord van God ons daaromtrent vertelt. Her en der in het woord van God vinden we daar immers de gegevens over. Maar toch lijkt het mij goed om vanavond dan maar toch te beginnen bij het begin. Dat ontkent onze catechismus natuurlijk niet. Maar het begin van het eeuwige leven, dat ligt niet na het sterven. Dat is al veel eerder. Het beginsel, daar wordt dan inderdaad wel over gesproken, het beginsel van de eeuwige vreugde. En dat beginsel van de eeuwige vreugde, dat hangt ten nauwste samen met het beginsel van het eeuwige leven. Dat wordt hier op aarde gekend. En het is om die reden dat ik met u gelezen heb het gedeelte, het eerste gedeelte van het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. Want in dat hoge priesterlijk gebed maakt de Heer Jezus bekend wat dat eeuwige leven ten diepste is. Wat het nu is en wat het in de zaligheid ook zal zijn. Het karakter van het eeuwige leven, dat is niet de volle gelukzaligheid. Wat daar dan trouwens ons ook bij voor de aandacht moet komen. Het is ook niet het wandelen op de straten van goud in het nieuwe Jeruzalem. Het is ook niet het gekleed zijn met de witte klederen van de overwinning. Het is dit. Dit is het eeuwige leven, Johannes 17 vers 3. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is ten diepste het eeuwige leven. En waar begint dat? Dat begint toch aan deze kant van het graf. Dat is toch het deel van alle die de Heere leren kennen, leren vrezen, leren dienen, leren liefhebben. Dat is toch vrucht van het werk dat de Heilige Geest verricht als die een mens Gods kennis geeft. Christus kennis. Het eeuwige leven, en daarom mogen we ook zeggen, dat we erin geloven, is een geloofswerkelijkheid, voor zover het hier beoefend wordt. Het is een aanschouwingswerkelijkheid aan de andere kant van de dood. Maar dat maakt geen tegenstelling. Hier is het net zo goed een levende werkelijkheid als dat het aan de andere kant van de dood zal zijn. Daar veel volmaakter, daar zonder enig gebrek, zonder enige interruptie, zonder iets van ons dat er tussenin gaat zitten. Maar hier is het ook. Het eeuwige leven is dat wij God kennen als de enige waarachtige God. En Jezus Christus die door God gezonden is. Maar dan natuurlijk wel in de volle Bijbelse zin waarin we dat woordje kennen moeten verstaan. Dat is heel wat meer dan weten van, wel eens van gehoord hebben. Niet waar, zo zeggen wij ook wel eens, ja, ik ken die man wel, terwijl wij eigenlijk helemaal niet eens precies weten wie die is. Maar we bedoelen, ja, ik heb hem wel eens gezien en ik weet wie je bedoelt, maar dan ken je hem eigenlijk niet. Hoe leren we elkaar kennen? En hoe leert een mens God kennen? Je kunt heel veel van iemand te weten komen door iets over hem te lezen. Of door een ander allerlei dingen over hem te horen vertellen. En dan kan die kennis ook nog best accuraat zijn. Dan kan die kennis precies kloppen met de werkelijkheid. En dan kun je vertellen, ja, dat weet ik van hem en zo oud is die en daar is die geboren en daar is die geweest en dat heeft hij in zijn leven gepresteerd en met die is die getrouwd en nog veel meer van die details. En dat kun je allemaal te weten komen uit boeken, dat kun je te weten komen door je oren open te zetten en te luisteren naar wat anderen over hem vertellen. Maar kun je dan zeggen, nou ken ik hem? Nou ken ik hem? Wanneer kun je eigenlijk pas zeggen van, ja, die ken ik. Als je hem ontmoet hebt. En als hij zich aan je heeft bekend gemaakt. En hoe meer je zo iemand ontmoet. En hoe meer je zo met zo iemand omgaat. En hoe meer je in de omgang met zo iemand van hem leert kennen. Hoe meer je hem gadeslaat, hoe meer je naar hem luistert, hoe meer je met hem communiceert, des te beter wordt je kennis, des te groter wordt je kennis van hem. Het is echte kennis is ontmoetingskennis. Echte kennis is ondervindingskennis. Dat is met allerlei gewaarwordingen ook zo. Dat is met allerlei emoties ook zo. Als je in je leven nooit pijn gevoeld hebt, dan weet je eigenlijk niet wat pijn is. Al kun je er hele definities over geven. Maar pijn leer je kennen door ondervinding. Vreugde leer je kennen door ondervinding. Verdriet is een zaak van ondervinding, van beleving. En als u het nog anders, misschien nog meer kerkelijk geformuleerd wilt hebben, door bevinding. God kennen, de enige en waarachtige, Jezus Christus als de door God gezondene, als de Messias, als degene die door de Vader in de wereld gezonden is en die vrijwillig gekomen is en zijn werk heeft gedaan en profeet is geweest en priester en koning is. We leren hem, we leren zijn Vader, we leren God alleen maar kennen als we hem ontmoeten. Als wij het geheim gaan kennen van Psalm 25, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Zo althans leert ons de Bijbel denken over het kennen van God en van Christus. In de persoonlijke omgang met hem. Dan is het ook geen theoretische kennis meer. Maar dan is het ondervindingskennis. De kracht van zijn woord zo ervaren als hij door zijn woord tot ons spreekt. De vertroostingen uit het evangelie zo ondervinden als hij die vertroostingen als balsem in onze wonden giet. De ontdekking aan onze zonden zo voelen en ondervinden als hij de wet langs ons leven legt en ons de zondeplekken aanwijst. En al die dingen die we in de omgang met de Here hebben te leren. Dat is het eeuwige leven, daar begint het. En dat wordt straks niet anders. Dan wordt het alleen maar, ik zei dat zo pas al en ik hoop daar nog wel wat meer van te kunnen zeggen, wordt dat alleen maar volmaakt. Maar hier is het niettemin. En als het dan gaat, en de Heer Jezus noemt die twee aspecten, als het dan gaat om het kennen van God, de enige en waarachtige, en van Jezus Christus, de door God gezondene, dan moet hij die twee dingen niet apart zetten, alsof het dingen zijn die eigenlijk los verkregen kunnen worden. Dat eerste, God als de enige en waarachtige God kennen, in die vertrouwelijke verborgen omgang met God, is alleen maar mogelijk in nauwe samenhang met de kennis van Christus, Gods gezondene, de zaligmaker. Omdat buiten Christus een mens God wel kan kennen, maar niet op die basis van vertrouwelijkheid en innerlijke verbondenheid gemeenschap met hem kan hebben. Buiten Christus kunnen we God alleen maar kennen als een verterend vuur. Buiten en zonder Christus is God voor ons alleen maar een vertorend rechter. Die weliswaar een lange tijd geduld kan hebben met ons. En die weliswaar een lange tijd in zijn langmoedigheid ons kan sparen en dragen. Maar niettemin, ook dan ligt zijn toorn op ons. En het wacht alleen maar op het moment waarop die toorn zich ten volle gaat ontladen. En wij God alleen maar als die vertorende rechter zullen kennen. En zullen ondervinden dat er geen gemeenschap met hem is buiten zijn geliefde zoon. En daarom die twee dingen die in onze tekst naast elkaar genoemd worden, grijpen in de beleving en in de werkelijkheid ook werkelijk wel helemaal in elkaar. God kennen als de enige en waarachtige, en dan zo dat wij als verzoende kinderen met hem mogen omgaan en vrede mogen kennen en zijn woord mogen verstaan als een vertroostend en als een onderwijzend woord, als we mogen ondervinden dat hij in gunst op ons neerziet. Wel, u wist het al, maar laat ik het nog een keer onderstrepen, dat is alleen maar mogelijk als wij tot God hebben leren komen in de weg en door middel van de Heere Jezus Christus. Nou laat ik u, als dit dan het uitgangspunt is en als dat hier op aarde gerealiseerd wordt en werkelijkheid gaat worden in het leven van mensen, nu maar direct de vraag stellen: wat weten we daar nu voor onszelf van? Kent u? En dan leg ik niet meer uit in welke zin ik dat bedoel, maar dat mag ik nu veronderstellen als bekend. Kent u de enige en waarachtige God? Wanneer hebt u hem dan voor het laatst ontmoet? En wat heeft hij toen tegen u gezegd? Of wat hebt u toen tegen hem mogen zeggen? En hoe hebt u toen uw hart voor hem mogen uitstorten? Want dat gebeurt in die omgang met hem. Kent u Jezus Christus die door God gezonden is? Kent u hem omdat hij zich tot uw ziel heeft gewend en in gunst tot uw ziel heeft gesproken en zich over u heeft ontfermd? Kent u hem omdat hij naar u toe kwam, zoals hij in het evangelie getekend werd, wordt, als die barmhartige hoge priester. Die iedereen die tot hem kwam, met de oprechte begeerte om door hem geholpen te worden, met welke noten, met welke ellende het dan ook was, niet afwees, niet terugstuurde, maar in zijn ontferming over zo iemand heen boog. Kent u hem als degene die geklopt heeft op de deur van uw hart en die het nog zo dringend met zijn lieflijke nodigende stem gezegd heeft: doe mij open. Kent u hem en zijn stem? Is zijn woord wel eens doorgedrongen tot in het diepst van uw ziel? Toen hij het in zijn evangelie zei: komt herwaarts tot mij. En bent u zo wel eens aan zijn voeten neergevallen? En hebt u zo wel eens om zijn hulp en om zijn genade gesmeekt? En heeft hij ooit wel eens zijn rechterhand op u gelegd? Want dat zijn allemaal dingen die je in de Bijbel leest en die op een geestelijke wijze beleefd worden. Ik zal niet zeggen dat iedereen het allemaal op dezelfde manier beleeft. Dat mogen we elkaar ook niet voorschrijven. En ik zal niet zeggen dat iedereen al die ervaringen die in de Bijbel als de ervaringen van Gods kinderen getekend worden en van Jezus' discipelen, dat die ze allemaal zal moeten beleven. Maar iets daarvan zul je toch wel moeten kennen en weten om echt te kunnen zeggen: ja, de kennis van God, hoe wonderbaar die ook is en hoe groot het voor mij ook is om het te durven geloven, maar die kennis van God en van zijn lieve Zoon is mij toch niet onbekend. De Heere heeft zich tot mij gewend en hij heeft gezegd, en daar begint het kennen van hem toch mee: zie, hier ben ik. Ik ben God en niemand meer. Ik ben uw schepper. Ik ben uw wetgever. Ik ben uw rechter. Ik ben de God van Jacob. Ik ben de verlosser. En ik wil ook de verlosser van u zijn. En daar dan, gemeente, begint het eeuwige leven. Dus het is een zaak van deze kant van het graf. Zullen we het niet vergeten? We moeten het niet allemaal projecteren in een verre toekomst en pas als een realiteit gaan zien die beleefd wordt en ontvangen wordt aan de andere kant van de dood. Wil dat ons deel zijn? Wil het goed dat de Heere weggelegd heeft ons deel zijn? Dan moeten wij hier de Heere leren vrezen. Dan moeten wij hier uit die verlorenheid, uit die duisternis, uit die volstrekte onkunde bevrijd worden. Want dat is het probleem waar u en ik mee op de wereld komen. Kinderen van Adam hebben geen kennis van God. Adam had dat wel voordat hij zondaar werd. Hij was geschapen naar het beeld van God. En om in dat beeld van God te kunnen functioneren, had de Heere hem de kwaliteiten van kennis, gerechtigheid en heiligheid gegeven. Maar dat is verloren. En al zijn nageslacht is, heeft het ook verloren. En we kennen God niet. En we zijn totaal verduisterd. En het is dat God zich tot ons gewend heeft, dat de Heere zich geopenbaard heeft, dat de Heere zijn heilige woord gegeven heeft en dat de Heere dat heilige woord... God. Deze God. En kent u hem zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard? Niet een God van eigen fantasie, niet een God die ons op de een of andere manier aanstaat, waarbij wij een aantal van zijn deugden maar terzijde schuiven. Nee, nee, de Heere, de God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Als de enige en waarachtige. En Jezus Christus, maar dan ook de Jezus Christus, zoals hij door de Vader in de wereld gezonden is en zoals het evangelie ons hem tekent. Ook de Jezus Christus van de weg van Golgotha, van het open graf en van de zitting aan de rechterhand Gods. en van de wederkomst ten oordeel. Wel gemeente, als dat dan ons begin mag zijn, als dat dan het heilgeheim is dat we aan deze kant van het graf hebben mogen ontvangen en waaruit we hebben mogen leren leven. Als dat nu het getuigenis is van het werk van de Heilige Geest dat in ons leven begonnen is, dan zijn wij daarmee tegelijkertijd erfgenamen geworden van een erfenis. En dan zal God het goede werk dat hij begonnen heeft ook voltooien. En voltooien, dat is dan ook heel letterlijk tot zijn voltooiing brengen. Dan zal dat helemaal compleet gaan worden. En dan wordt wat hier op aarde in beginsel gekend wordt, straks volkomen beleefd en genoten. Want wat gaat er nou gebeuren? We hebben vorige keer gezien, niet alleen maar dat de ziel van sterven stonden aan tot Christus haar hoofd wordt opgenomen met het uur en het uur van sterven, maar dat daarna ook dat andere moment komt dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt wordt, met mijn ziel weer verenigd wordt en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zal worden. En als die heilsfeiten gebeuren bij de wederkomst van Christus, als dan dat werk van Christus ook daarin gestalte krijgt, dat het opgewekte lichaam verheerlijkt wordt en aan Christus verheerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden, dan is dat het inluiden, het moment van het inluiden van wat we dan ook weer het eeuwige leven kunnen noemen, maar dan in zijn volmaakte zin. Het rijp worden van wat hier op aarde al begon. De hemel. Het hemelleven. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Zo zong de oud-testamentische dichter er al van. Of in een andere psalm, ik zal volmaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En dat zijn maar een paar oud-testamentische getuigenissen, maar die zijn te vermenigvuldigen met heel wat getuigenissen, zoals we die met name ook in het Nieuwe Testament vinden. En met wat de Heere daar zelf over heeft geopenbaard, ik denk niet in de laatste plaats aan het laatste Bijbelboek. De hemel. Wat moeten we ons daarbij indenken? We zullen behoorlijk de bescheidenheid moeten betrachten, gemeente, als wij proberen ons een beeld te vormen van wat de hemel is en van wat het leven van de zaligen in de hemel is. Ik zei, daar heeft de Heer ons wel het een en ander over geopenbaard, maar veel van wat daarvan gezegd zou kunnen worden is ook weer niet geopenbaard, niet omdat de Heer ons dat niet wil vertellen, maar omdat het toch ons begrip helemaal te boven zou gaan. Omdat het eigenlijk, zolang wij hier in het lichaam der zonde is, zijn, niet ineens aan ons besteed is. We zouden het niet eens kunnen vatten. Maar wat de Heer er dan van geopenbaard heeft, dat is al wel zoveel. En dat spreekt van zoveel zaligheid en zoveel rijkdom, dat wij echt in verwondering mogen uitroepen, o, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En we begrijpen een klein beetje waarom de apostel Petrus zich uitput in het bedenken van een aantal bijvoeglijke naamwoorden, als hij ze allemaal op een rijtje zet, de onverwelkelijke, de onbevlekkelijke en de onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard is. Ja, een mens wordt er inderdaad lyrisch van, zo zou je bijna zeggen. Zoals je de apostel Petrus hoort spreken over die erfenis die in de hemelen bewaard is. Wat een geweldige rijkdom. En wat een onvoorstelbare heerlijkheid zal dat zijn. Laat ik er vanavond maar één ding uit mogen lichten. En dan hopen we bij andere gelegenheden nog wel eens een paar andere aspecten van dat hemelleven met elkaar te bezien. Natuurlijk zou je kunnen spreken over het feit, en ik noem dat nog maar even om te laten zien, dat er een veelheid van Bijbelse gedachten naar ons toe kan komen als het over deze dingen gaat. Natuurlijk zou je dan kunnen spreken over het feit dat daar al Gods kinderen samen zijn. En dat er ook geen verschil van mening meer bestaat. En dat ze niet meer vanwege het feit dat wij ten dele kennen en ten dele profeteren, soms ook elkaar helemaal niet verstaan, zoals hier op aarde. Daar is dat probleem ook opgelost. En daar is de afgunst verdwenen. En daar is het op elkaar neerzien verdwenen. En daar is wat je vanmorgen nog hoorde vanuit die kring van de discipelen, dat mensen zichzelf de beste plaats toekennen en eigenlijk waardig keuren, en dat dat weer een stuk jaloezie bij andere discipelen verwekt, dat is daar helemaal weg. Want iedereen is daar zo bevredigd met God en met Gods wil en met Gods beslissing, dat welke plaats de Heer je ook aanwijst, het is altijd goed. Het is zo'n eeuwig wonder dat je er überhaupt wezen mag. En dat heel dat volk nu in grote gemeenschap met elkaar samen God dient, samen het Lam volgt, samen de lof des Heren bezingt, de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen in de hemel. Zo lezen we er in Hebreeën 12 van de zielen van de volmaakte rechtvaardigen. Nee, ze lopen elkaar daar niet meer voor de voeten en ze verbijten en vereten elkaar helemaal niet meer en niks van die toestand. Eén verlost volk, samen verbonden in de hartelijke liefde tot hem die hen gekocht heeft met zijn bloed en die hen verlost heeft uit Satans heerschappij en die hen geleid heeft door de duisternissen en de doodssituaties van dit aardse leven en die nu geen ander doel hebben dan zoals het slot van het artikel van antwoord 58 zegt, God eeuwig te prijzen en Jezus Christus natuurlijk ook eeuwig te prijzen. En vergeet u niet, ook al vraagt de Heilige Geest daar in zijn eigen geschreven woord niet eens zoveel aandacht voor, maar wat zal dat verloste volk dan ook een aanleiding vinden om de Heilige Geest eeuwig te prijzen. Want hij wilde dan toch maar wonen in dat verdorven hart. En hij heeft dat toch maar verdragen, al die keren dat zij hem bedroefden. En al die keren dat zij hem bijna hadden uitgeblust. En hij heeft dan toch zijn lijdensweg, als ik het zo mag zeggen, in het zalig maken van zondaren ook maar willen gaan tot het uiterste toe. O, ze zullen, als ze er erg in krijgen, wat hij voor hen gedaan heeft, niet minder reden vinden om de Heilige Geest eeuwig te prijzen, als dat ze reden vinden om de Heer Jezus eeuwig te prijzen. En om de God en Vader van Christus, vanwege zijn eeuwige liefde, voortvloeiend uit zijn welbehagen, eeuwig te prijzen. Je zou kunnen spreken over de gemeenschap die die verlosten dan zullen hebben met de engelen. En niemand zal dan meer schrikken als hij een engel tegenkomt. Zoals je dat van Gideon leest, dat hij schrok. Zoals je dat van de ouders, de aanstaande ouders van Simpson leest, dat ze schrokken. Maar dat hoeft dan niet meer. Want er is geen reden tot schrik meer. Er is namelijk geen zonde meer. Maar afgedacht nog van deze aspecten. Ik zei, laten we ons concentreren op één punt. En dat is helemaal in de lijn van wat ik zo pas zei. Dat het eeuwige leven het kennen van God en van Christus is. En dat is daar ook. Het kennen van God en van Christus. En ik denk dat je mag zeggen, dat is ook het bijzonderste van de hemel. Er zijn vele dingen, vele zaken waarover de kerk zich mag verwonderen en straks voor eeuwig mag verheugen. Maar het bij God zijn en het bij Christus zijn en voortgaan in het kennen van God, dat zal de hoofdzaak zijn. Kijk eens, hier op aarde is het allemaal nog maar ten dele en gebrekkig. De ontmoetingen met de Heere, die worden weer afgewisseld, vaak door tijden van duisternis. En dat is ook je eigen schuld in menig geval. De tijden van gemeenschap met de Heere en van Gods ontmoetingen worden weer onderbroken, doordat er hier op aarde ook nog zoveel dingen zijn die onze aandacht vragen. En het is soms ook eigenlijk niet te combineren. En bovendien, dat wonen in het lichaam des doods en der zonde, dat om moeten gaan met mensen in de wereld die een totaal andere innerlijke gesteldheid hebben, het bezig zijn met allerlei dingen die misschien ook de neiging hebben om ons van God en uit de gemeenschap van de Heere weer weg te trekken. De overgebleven zonden in het leven van Gods kinderen, laten we die niet over het hoofd zien, want die zijn menigmaal de oorzaak van verduistering en van verbreking van de gemeenschap met de Heere. En dat kennen van de Heere, Paulus die zei het al, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, het is maar zo gebrekkig. Maar daar niet meer. Want daar zullen ze God zien. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Dat is nog nooit gebeurd hier op aarde. En Christus zien, wij kennen hem niet naar het vlees. Niemand heeft hem ooit gezien. Maar daar wel. We zullen hem zien, schrijft Johannes, gelijk hij is. Ik zeg het maar na. Als u mij vraagt, verklaar het nou eens, dan zeg ik, kunnen we dat wel verklaren? Maar ik zeg het maar na zoals het in de Bijbel staat. We zullen hem zien, gelijk hij is. Openbaring 22 zegt, ze zullen zijn aangezicht zien. Kan een mens dat dan? Als de verheerlijkte Christus en Johannes op Patmos verschijnt, dan is zijn verschijning zo majesteitelijk en indrukwekkend dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. En kan dan zo'n mens, die hier op aarde nog reden heeft om dood aan de voeten, als dood aan de voeten van Jezus te vallen, in de hemel zijn ogen opheffen en de Heere Jezus recht in zijn gelaat zien? En geen reden hebben om zijn ogen neer te slaan. En geen reden hebben om tot de bergen en tot de heuvelen te zeggen, bedekt ons. Kan dat? Ja, het woord zegt het. En ik zeg het maar na. Maar begrijpen doen we het niet. En behalve dat er een zien van God en van Christus is, is er ook de omgang met hem. Zegt de Heer Jezus zelf als hij aankondigt dat als de plaats klaar is in het huis des vaders en als hij ze komt om ze te halen, dan zegt hij, ik zal u tot mij nemen. En daarom kan Paulus schrijven aan de Thessalonicenzen, en alzo zullen we altijd met de Heere zijn. En dan hoeft volgens Openbaring 22 er in de hemel ook geen tempel meer te zijn. Want de almachtige God en het Lam zijn daar onmiddellijk aanwezig. En heel de hemel is vanwege de inwoning Gods één heerlijke tempel. En er is in die heerlijke tempel niet meer een voorhangsel. Niet meer iets dat scheiding maakt. Maar directe gemeenschap met God. En dat wordt door de Heere Jezus met name ook getekend in dat vers in de Bijbel waarvan Richard Baxter gezegd heeft. Ik zou de hele wereld wel willen geven voor deze ene tekst. Als ik dit alleen maar over mocht houden uit het hele woord van God, dan zou ik nog getroost en tevreden zijn. Vader, ik wil, weer Johannes 17, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. En waarom is dat nou zo'n heerlijke tekst? Omdat het een gebed van de Heere Jezus is. En er is geen gebed van de Heere Jezus of het wordt verhoord. En voor wie bidt hij dat nu? Voor allen die God hem gegeven heeft. Die discipelen in wier midden hij toen verkeerde. Maar ook al diegenen, zo zegt hij zelf in dit hoofdstuk, die straks nog een keer door hun woord in hem zouden gaan geloven, tot aan de eindtijd van de wereld toe. Al diegenen die hem in handen zijn gegeven en die door zijn vader aan hem zijn toevertrouwd en die hij met zijn vader van eeuwigheid bemind heeft. Al diegenen die hij in zijn hart gedragen heeft, ook toen hij die verschrikkelijke lijdensweg ging. Al diegenen aan wie hij dacht toen ze hem allemaal verlaten hadden. En toen ze hem allemaal alleen gelaten hebben. Al diegenen die in zijn hart waren, daar bidt hij hiervoor. Vader, ik wil. En zo mag hij het zeggen. Hij hoeft niet ootmoedig te smeken om een onverdiende gunst. Hij heeft rechten op grond van zijn eigen werk. Hij mag zelfs, en zijn vader heeft hem de permissie toegegeven in de tweede psalm. Hij mag zelfs eisen, eis van mij. En ik zal het u geven, zo belooft zijn vader hem. En daarom mag hij in al de vrijmoedigheid tot zijn vader zeggen, Vader, omdat ik ze bewaard heb in uw naam. Omdat ik ze niet verloren heb. En omdat ik nu staande aan de ingang van mijn lijdensweg ze nog altijd zal willen vasthouden. En ze zal lief hebben tot het einde toe. Daarom wil ik dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En met welk doel wil hij ze bij zich hebben? Opdat zij, zo zegt hij verder, mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt eer de wereld was. Opdat ze met hun eigen ogen mogen zien wat ik voor hen gereed gemaakt heb. En opdat zij in de eigen beleving mogen delen in wat ik voor hen weggelegd heb. Die erfenis die in de hemelen bewaard is. En zo zullen ze zien en zo zullen ze gemeenschap hebben. En gemeente, dan kunt u ervan op aan dat dat zien dat in de hemel beoefend mag worden, anders is dan het zien dat er hier op aarde in het geloof bij tijden was. Dan is er inderdaad een geweldig groot verschil tussen wandelen in geloof, met al de gebrekkigheid daaraan verbonden, en wandelen in aanschouwen. Paulus maakt dat duidelijk als hij aan het slot van 1 Korinthe 13 spreekt. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. En dan moet je je maar een spiegel voorstellen zoals ze in de dagen van de apostel bekend waren. Een stukje glimmend metaal waar je wazig het beeld van iemand in kon herkennen. Maar het was zo wazig. Maar dan zullen wij niet meer zien door een spiegel in een duistere reden. Maar weer zo'n uitdrukking waarvan ik zeg, ja, ik zeg hem gewoon om na, omdat hij in de Bijbel staat. Maar kan ik het verklaren, kan ik het u duidelijk maken? Dan zullen we zien, aangezicht tot aangezicht. Zoals mensen soms in een gesprek tegenover elkaar staan of tegenover elkaar zitten en elkaar goed aankijken. Om niet alleen maar te horen wat de een zegt en wat de ander zegt. Maar om ook op de gelaatsuitdrukking te letten. Hoe zegt iemand het? Om alles te zien wat er op het gelaat zich weerspiegelt. Zoals mensen op die manier een goede indruk van elkaar kunnen krijgen. Zo mag het verloste kind van God in de hemel God zien, Christus zien, van aangezicht tot aangezicht. En niet alleen maar horen wat God, wat Christus tot hem zegt, maar ook nog zien met welke gelaatsuitdrukking dat gezegd wordt. U zegt maar, God is toch een geest en God heeft toch geen beenderen en God heeft toch geen gezicht. Ja, laten we daar niet over speculeren. Zo zegt de Bijbel het immers. En hoe het zal zijn, ik weet wel, het zal onze verbeelding te boven gaan. Maar daarom zei ik ook, zeg het maar na zoals de Heer het in zijn woord zegt. En als hij het zo zegt, dan heeft hij er een bedoeling mee. En dan mogen we onze gedachten erover laten gaan. En dan mogen we in die vertrouwelijke omgang die de Heer hier op aarde zijn volk al vergunt, maar daar zeker ook weten dat God dan gekend zal worden zoals hij is. En er zal geen interruptie meer zijn. Het zal niet meer zo zijn zoals hier op aarde, dat er van die ogenblikken zijn dat de ziel genieten mag van de aanwezigheid Gods. En dat dat woord van God tot een rijke vertroosting mag wezen. Terwijl je daarna nog weer door vele andere dingen in beslag genomen wordt. En misschien nog wel tijden van geestelijke duisternis of nog erger geestelijke verlating moet meemaken. Geen sprake van. Het zal daar onafgebroken zijn. Alzo zullen we altijd, zei Paulus, met de Heere zijn. Hier komt dat wel eens voor, nietwaar? En meer dan eens dat de Heere zijn aangezicht moet verbergen. Ook al heeft hij dat kind nog zo lief. Ook al is zijn genegenheid nog zozeer tot dat kind uitgegaan. Ook al heeft hij van eeuwigheid dat mensenkind in zijn liefde besloten. Maar er zijn van die situaties dat ze weer gedaan hebben wat kwaad is in zijn oog. Dat ze weer gedaan hebben wat ze niet hadden moeten doen en waardoor ze de liefde en de bewijzen van de liefde van de Heere hebben verbeurd. En dat de Heere dan, en dat is naar onze Dordtse leerregels een ding bitterder dan de dood. En zo wordt het dan ook wel eens ervaren dat de Heere zijn aangezicht voor hen verbergen moet. En dat Gods hand niet meer in liefde tot hen uitgestrekt is, maar zwaar op hen gaat drukken. Zoals David ervan getuigt in Psalm 32. Er zijn hier tijden dat Gods kind terugblikkend mag zeggen, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Maar nu ben ik in mijn geestelijke dorheid zo ver daar vandaan. Och, wierd ik derwaarts weer gelijk. En je weet niet hoe je er komen moet. Maar daar hoeft daar en zal daar nooit meer sprake van zijn. God heeft nooit meer aanleiding om één ogenblik zijn aangezicht voor hen te verbergen. Want er komt nooit meer iets wat tussen God en hen in gaat zitten. Er is nooit van hun kant meer iets wat de gemeenschap onderbreekt. Ze zijn verlost. Echt verlost. Verlost ook van het inwonend verderf. Er is daarom altijd verzadiging van vreugde. En weet u, en ik kan dat niet bewijzen, maar ik heb daar toch voor mezelf echt wel zo langzamerhand een stuk overtuiging voor gekregen. Dat het kennen van de Heere, dat hier op aarde begint, en waar de Heere van zegt dat er ook voortgang in moet zijn, opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. De geestelijke wasdom, het dieper ingeleid worden, het meer verstaan van de heilgeheimen van Gods getuigenis. En naarmate een mens meer op die weg is, zal de Heere hem toch meer en meer laten zien van wie Hij is en van wat Hij doet en van wat Hij nog doen zal. En dan zal de kennis van God en van Christus toch toenemen. Paulus staat daar toch ook naar. Hij schrijft toch aan de Filippenzen. En dan heeft hij al heel wat kennis van Christus ontvangen. Maar dan wenst hij dat de Heer hem nog meer in zal leiden in de heilgeheimen van die zaligmaker. Opdat ik Hem kende en de kracht van zijn opstanding. Daar heb je die groei. En dat staan naar groei. Maar als straks die eeuwige zaligheid aanbreekt, dan is er enerzijds, en op grond van het woord van God denk ik dat je dat ook mag zeggen, dan is er enerzijds op dat moment een geweldige toename van het kennen van God en van Christus. Om het maar eens zo te zeggen, 1 uur in de hemel zal ons meer leren dan ons hele leven hier op aarde. Dan zal de vordering en de verdieping van die kennis geweldig zijn. 1 blik van Jezus oog zal je meer van zijn zondaarsliefde leren dan je hier in al die ontmoetingen op aarde geleerd hebt. Of dat je hier op aarde in al de preken die je beluisterd hebt, hebt begrepen. En toch, en dat bedoelde ik zo pas, toch geloof ik dat een van de activiteiten in de hemelse heerlijkheid zal zijn, dat het leren kennen van God en van Christus daar oneindig door zal gaan. En dat er ook in de hemel een bezigheid zal zijn. En dat zal de lust van het hart van al Gods verloste zondaren zijn. Om zich nog meer te mogen verdiepen in de kennis van die God en van die zaligmaker. Wat dacht u? Zouden ze hier op aarde, konden ze er niet eens aan beginnen. Maar zou er dan geen drang zijn om een antwoord te krijgen op de vraag die ze hier op aarde wel eens gesteld hebben, maar het is bij die vraag gebleven. Waarom was het op mij gemunt? Om iets te mogen verstaan van dat ondoorgrondelijke en dat onbegrijpelijke, dat God nou in eeuwigheid het oog al op mij had laten vallen. Om daarin God ook te leren kennen. En wat denkt u, wat hebben ze hier op aarde niet gebotst? Wat hebben ze hier op aarde geen moeite gehad? Wat hebben ze hier op aarde vaak geen problemen beleefd? Als ze dat vlees eronder moesten houden, maar als ze de wegen van Gods voorzienigheid echt niet konden begrijpen. En als ze naast Asaf hebben gezeten op die bank waar ze eigenlijk bijna geneigd waren om God te gaan aanklagen. En de Heere te beschuldigen dat hij het verkeerd deed. Het water moet maar eens tot over de lippen komen. Als Gods regering zo ondoorgrondelijk is, een stuk dat in mijn ogen mij moeilijk viel en veel te hoog. En daar hebben ze moeten geloven en in het geloof rust moeten vinden dat de Heere zich, dat de Heere geen onrecht doet en dat de Heere zich nooit vergist. En in hem mijn vaste rots, zo zeggen ze dan als ze er eens overheen mogen kijken, is het onrecht nooit gevonden. Maar daar mogen ze zich bezighouden met het God leren kennen als de God der voorzienigheid. Om dan echt ook veel meer toch te gaan verstaan wat ze hier op aarde wel hebben ontvangen, wel hebben geloofd bij tijden, maar wat ook zo vaak weer bestreden werd en wat zo moeilijk was om te geloven. Maar dat alle dingen nu ook hebben meegewerkt ten goede degene die God lief hebben. En vandaar dat Gods kinderen hier op aarde, bij alles wat zij genieten mogen in de gemeenschap met de Heere, toch altijd iets overhouden van hun verlangen. Van hun verlangen om het nou eens allemaal volmaakt te mogen weten. Gemeente, er is veel meer te zeggen, dat begrijpt u wel. En ik hoop nog eens een keer met u over deze dingen verder na te denken. Maar als u deze dingen hoort, wat is dan de echo in uw ziel? Of is die er helemaal niet? Kijk, echo krijgt dat woord pas als je er ook iets van herkent. Anders hoor je het en dan vergeet je het en dan gaat het zo het andere oor weer uit. Dan kun je de kerk straks uitgaan. En dan kun je zeggen, nou, we hebben dat gehoord over het eeuwige leven en over de hemel enzovoort. Maar ja, dan is er weer wat anders, niet waar. En morgen dan ben je het al helemaal weer vergeten. En dan ga je weer helemaal volop op in de dingen die er dan weer op je aandacht, voor je aandacht staan. En dan ben je weer bezig met je werk. En dan ben je weer bezig met je studie. En dan gaan de scholen weer beginnen, jongens en meisjes. En dan moet het leven maar weer gewoon zijn gang gaan. Maar dan heeft datgene wat je vandaag gehoord hebt, al ging het over de hemel. En al ging het over grote zaligheid. Dan heeft dat woord geen echo in je ziel. Jammer is dat, hè? Jammer is dat. Dat Gods woord over zijn hemel, Gods woord over de zaligheid, Gods woord over de erfenis die daar ligt te wachten, nou eigenlijk niks in je leven teweeg brengt. En dat je daar zo, ik zal niet zeggen helemaal koud, en ik zal ook niet zeggen helemaal ongeïnteresseerd onderblijft, maar dat het toch eigenlijk zo weinig indruk achterlaat dat je het ook alweer zo makkelijk kunt vergeten. Zegt de Heere dan deze dingen te vergeefs? Is er dan niemand die er eens jaloers op kan worden? Is er dan niks in je leven dat je daar eens een keer naar uit zou gaan? Besef je dan niet dat als dit jouw toekomst niet is, dat je dan alleen maar rampzaligheid te wachten hebt, want er is toch maar alleen het een of het ander? Zoek dan toch nog dat je ogen geopend mogen worden en dat je op zijn minst, als het over de zaligheid van de hemel gaat, er toch eens een keer wat in je ziel begint te trillen en dat je gaat zeggen, Heere, als dat te krijgen is, dan wil ik het hebben. En dan zal ik er alles voor opzij zetten om dat bij u de Heere te zoeken. Als dat te krijgen is, hier op aarde al, God kennen en Jezus Christus die door God gezonden is. Als dat mogelijk is, als dat werkelijkheid kan worden, Heere, geef mij het dan ook. Zoals Paulus Timotheus vermaand. En ik geef daar geen commentaar op, gemeente. En ik doe aan dat woord van de apostel niks af. En ik ga daar niet nog een keer een paar opmerkingen naast maken. Maar Paulus schrijft door de Heilige Geest geïnspireerd aan Timotheus: grijp naar het eeuwige leven. Doe dat dan. Grijp naar dat eeuwige leven. Of mag u behoren bij het volk waarvan gezegd mag worden, ja, nou begint er toch wat te trillen in mijn ziel. Ik weet van ontmoetingen met de Heer en ik weet van gebrek daarna. Ik weet van duisternis, ik weet van dat land dat door en mat ligt te smachten naar water. En ik weet van die tijden ook dat ik voorheen in het heiligdom Gods heerlijkheid en sterkte heb aanschouwd. En ik weet hoe goed het was in Gods huis en in Gods gemeenschap. Maar het is zomaar weg. Het is zomaar over. Om nou eens echt verlost te zijn. Om nou eens geen enkele oorzaak meer te geven dat de Heer zijn aangezicht moet verbergen. Om nou eens echt helemaal op God en op zijn Christus gericht te mogen zijn. En nou eens echt helemaal met mijn ganse hart Gods eer te verbreiden. Ja, dat is dan toch ook iets waar mijn ziel naar is naar hunkert. En dan mag ik weten, dan ligt het beste nog te wachten. En dan kan het alleen maar mijn hoop en mijn verlangen zijn dat de Heere mij als erfgenaam van die erfenis ook zal bewaren. En dat het moment zal komen dat op Gods tijd ik als erfgenaam in het bezit van die erfenis gesteld zal worden. En dat wat ik hier op aarde mocht beginnen te doen, God kennen, straks in volmaaktheid beoefend mag worden, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Psalm 62, het vierde vers. Laten wij samen danken. Heren, wat zouden we zeggen, nu gij ons met deze dingen in aanraking wilde brengen. En nu gij ons dingen verkondigd hebt, voorgehouden hebt, die ons te groot en te wonderbaar zijn, maar die niettemin zo reëel zijn, zo echt, zo zeker, omdat u ervan gesproken hebt. Heer, als we bij het begin beginnen, dan is het voor ons allereerst de vraag, kennen wij u? Kennen wij uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus? Is zo het eeuwige leven in ons verdorven en vervallen en aan de dood prijsgegeven bestaan al begonnen? Laat niemand die vraag ontlopen, Heer. En als we nee moeten zeggen, nee, we kennen God niet. We kennen hem zo niet. We kennen hem niet in de persoonlijke omgang. Ach Heere, dan mag het ons niet met rust laten. Dan moet die onrust die daaruit voortvloeit ons uitdrijven tot u om nog u te leren kennen, terwijl dat nog kan. Laat dat dan de vrucht van de prediking ook mogen wezen. En als wij als een wonder van uw genade het hebben mogen geleerd in beginsel, met alle vrees die er misschien bij ons is als we daarover spreken, met alle onrust die ons gemoed bezwaart van is het wel echt of is het niet echt, is het wel echt. Dat we dan toch echt mogen weten, Heere, u hebt uzelf aan onze ziel bekendgemaakt. U hebt gesproken, u hebt die genadekracht willen openbaren. Laat dan het uitzicht open blijven. De gemeenschap met u de Heere hier op aarde ook gezocht en beoefend worden. Het kennen van u en van uw wondere genadewerk hier op aarde ook voortgang en verdieping mogen hebben. Maar laat het uitzicht open blijven, Heere, dat wat straks komt alles hier op aarde overtreft. En dat gij de hoop van die u vrezen niet beschaamt. En dat gij straks zelf zorgt voor de verzadiging van vreugde. Zodat er niets meer te wensen overblijft. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Denk aan ons in het verdere in deze week. Bij alles wat ons nu weer te doen staat. Als het morgen weer maandag is. En als het werk weer komt. En als de scholen weer beginnen. En als allerlei activiteiten ons weer in bezit, in beslag nemen. En als er weer van alles en nog wat van ons gevraagd wordt. En als onze aandacht ook voor zoveel dingen, met zoveel dingen bezig moet zijn. Zodat het gevaar zeker aanwezig is dat wat we vandaag gehoord hebben weer gaat vervagen en weer gaat verdwijnen. Heere, laat het achterblijven in onze harten. En laten we gelegenheid zoeken en vinden om deze dingen te overdenken. En er werkzaam mee te zijn voor uw heilig aangezicht. Vergeef onze zonden, ook de zonden in het heiligdom bedreven. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, vers 3. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.